Welkom bij de Presidential Podcast van NRC Handelsblad en VPRO's Bureau Buitenland.
This land is your land.
You're fired. Get out of here.
This land is my land.
I beat China all the time.
In California.
If Ivanka weren't my daughter, perhaps I'd be dating her.
The New York Island.
The big lie. Obamacare.
This land was made for you and me.
Alles wat u wilt weten over de Amerikaanse president met NRC-correspondent Guus Valk en VPRO-presentator Chris Keijnen.
This land was made for you and me.
Guus, goedemiddag.
Hi Chris.
Op dinsdag 7 november, bij jou nog vroeg in de ochtend. De president is gezellig in Azië de vissen aan het voeren. Daar komen we misschien straks ook nog heel even over te spreken. Maar inmiddels is er bij hem thuis, zal ik maar zeggen, zoveel aan de hand dat we toch maar daar moeten beginnen, denk ik. Wat overheerst bij jou eigenlijk op zo'n ochtend als van vandaag, die dinsdag 7 november, het nieuws? Is dat die schietpartij in een kerkje in Texas van afgelopen zondag? Is het Trump in Azië? Of zijn het de arrestaties en de andere ontwikkelingen rond het Ruslandonderzoek van vorige week?
Ja, wat mij met name toch bijblijft van zo'n dag, van zo'n nieuwsdag, en dat is eigenlijk een gevoel wat ik al maanden heb, is dat ik elke keer weer verbijsterd ben over hoe snel de nieuwscyclus is. Dus je hebt een schietpartij die in de top 5 staat van de ergste schietpartijen in de Verenigde Staten ooit. Ja. Dat is een anderhalve dag een nieuwsverhaal. Ik bedoel, het is veel, veel, veel meer doden dan bijvoorbeeld Columbine High School in 1999. Ja. En desalniettemin zijn we alweer 3 verhalen verder.
Want wat is dan nu het verhaal?
Nu is het verhaal dan even weer Azië, dan is het weer even, Rusland, dan is het weer even een hoorzitting in het congres, dan is het weer even de verkiezingen die je nu her en der in het land hebt vandaag.
Ja, Virginia vandaag, hè, geloof
Virginia,
ik.
Ja, precies. Ja,
gouverneursverkiezingen.
Dus
ja.
Dat is een beetje, en ik merk dat ook wel om me heen als ik Amerikanen spreek, het gevoel een beetje van, en dat is ook wel grappig na een, het is verkiezingsochtend eigenlijk, hè? Een beetje
een jaar Trump,
een jaar geleden.
Ja,
precies, een jaar geleden, wat wisten we nog weinig, maar een jaar geleden zaten we natuurlijk aan de vooravond van de verkiezingen.
Ja.
En het afgelopen jaar is eigenlijk één grote tombola geweest van groot en klein nieuws dat zichzelf in duizelingwekkend tempo afwisselt.
Ja. En wat zegt dat? Ik bedoel, gaat dat over Trump en het presidentschap Trump? Of gaat dat in die zin over de media dat het verschijnsel Trump zo'n polarisatie met name ook in de media heeft veroorzaakt dat men voortdurend bezig is om elkaar te overbieden? Wat gebeurt er precies?
Ja, ik denk dat al aan de gang was. Maar dat het alleen versterkt is door de afgelopen verkiezingen en door de opkomst van Trump. En in dat opzicht, dat klopt wel, denk ik, hebben de media daar de hand in gehad in zoverre dat als er een nieuwsverhaal zich aandient, er meteen eigenlijk twee narratieven over ontstaan. Er is zeg maar mainstream narratief dat zal zeggen van dit en dit en dit is er gebeurd en dit is onze analyse. En er zal altijd een contranarratief komen dat zegt nee, dat is helemaal niet gebeurd. Wat er echt is gebeurd is iets totaal anders en daar zwijgen jullie over enzovoort enzovoort. Dat is eigenlijk, of het nou over Rusland gaat. Rusland is daar wel het beste voorbeeld van, vind ik zelf.
Ja.
Maar je ziet het eigenlijk in ieder nieuwsverhaal. En dat leidt tot een enorme vermoeidheid ook bij Amerikanen, bij nieuwsconsumenten. Het gevoel van het zal allemaal wel.
Ja.
En ik denk dat dat ook wel een beetje deel uitmaakt dat bouwt wel aan de stemming in het land, denk ik. Die zo ontzettend vermoeid is of terneergeslagen.
Ja, nou goed, laten wij niet te min proberen. In Nederland kunnen mensen nog heel veel hebben. Laten wij niet te min proberen wat helderheid in de verschillende verhalen te brengen. Laten we dan daar maar beginnen bij dat Ruslandonderzoek. Wat gebeurde er vorige week? Maandag 2 dagvaardingen van Paul Manafort en Bill Gates, respectievelijk campagneleider van Trump vorig jaar rond de conventie en zijn assistent.
Je hebt het over Rick Gates, hè? Niet over Bill.
Oh, sorry. Bill is die ander. Rick Gates, ja. De aantijgingen zijn omvangrijk. Komen in essentie hierop neer. Zowel Manafort als Gates hebben jarenlang veel geld verdiend als adviseurs van met name de pro-Russische Oekraïense president Janukovic, afgezet tijdens de Maidan-revolutie. Heel veel daarvan hebben ze voor de Amerikaanse fiscus weggehouden. Dat is dus fraude. En bovendien hebben ze hun lobbyactiviteiten niet officieel gemeld. En dat is dus samenzwering tegen de Verenigde Staten. Nou, dat kwam naar buiten vorige week maandag. Meteen zei het Witte Huis, dat is oude koek, we wisten het al. Daarom hebben we Manafort in de tijd ook ontslagen als campagneleider na de conventie. En bovendien, het heeft allemaal zich ver voor de campagne afgespeeld. Dus met ons heeft het niets te maken. Hebben ze daar gelijk in?
In zekere zin wel, want deze, deze shady deals van Gates en Manafort dateren inderdaad van voor de campagne, voor zover wij weten op dit moment. Ze duren tot 2016, het jaar dat Manafort natuurlijk de campagneleider werd van, mm-hmm. van Trump en een heel belangrijke rol ook in zijn entourage ging spelen. Daar zit op zich wel iets in, maar je kan het ook weer niet loszien van het tweede bom die diezelfde dag nog werd gegooid door het Mueller-onderzoek. En dat is die bekentenis van ook een heel belangrijk buitenlandadviseur, Papadopoulos. Die duidelijk maakte dat hij wel degelijk contact had met de Russen. Dat hij benaderd was door Russen. Dat hij daar positief op reageerde. Dat hij dat doorspeelde aan de campagne. Met een soort van de onderliggende boodschap die daar toch een beetje onder naar voren kwam, in mijn ogen, was dat Mueller duidelijk wilde maken van, luister, ik weet dat dit Manafort-onderzoek tot nu toe een crimineel onderzoek is naar iets wat op zich niks met de campagne te maken heeft, maar wij zien wel degelijk een verband met Rusland. Ja. Ik kan toch bijna niet anders dat, ik kan dat, zeg maar, die communicatie van die twee dingen zo vlak na elkaar, kan ik eigenlijk niet anders lezen. Nee. En het blijft natuurlijk een probleem dat die Manafort natuurlijk niet een soort alien is. De Trump-campagne, als ze dat inderdaad, als ze ook maar iets van werk hadden gedaan, hadden ze dus kunnen weten dat hij niet anders deed dan met buitenlandse regeringen samenwerken.
Ja.
Hij woont notabene in Trump Tower. Kent Trump ook heel goed. Dus die afstand die opeens gecreëerd wordt tussen Trump en Manafort is ook wel heel kunstmatig, vind ik.
Ja. En daar zei je het al. Die verdediging van het Witte Huis was nog niet opgetrokken vorige week maandag. Of daar kwam dat tweede nieuws over die George Papadopoulos. Die door Trump ooit werd aangeprezen als een van zijn belangrijkste buitenlandadviseurs. Nou, uitgebreid in contact gestaan met Russen over interessante informatie. Waaronder gehackte mails van Clinton die ze in de aanbieding zouden hebben. Daarvan zei iedereen toen, dat is pas echt schadelijk voor Trump. Waarom is dat zo?
Ik denk dat het met name komt omdat het zich tijdens de campagne afspeelde. Dat is in de eerste plaats van groot belang. In de tweede plaats die bekentenis van die Papadopoulos, die aanvankelijk ontkende, maar in tweede instantie erop terugkwam en zei, ik heb niet het echte verhaal verteld. Dit is er echt gebeurd.
Ja, en dat is waar hij van beschuldigd wordt nu, hè? Waar hij voor gepakt wordt, dat hij gelogen heeft tegen de FBI. Ja.
Precies, ja, precies. Want dat is natuurlijk een misdrijf. Maar het feit dat hij dat doet, het feit dat hij flipt, zoals het heet, duidt er vermoedelijk op dat hij dus zin heeft om te gaan praten. En als hij dat gaat doen, heeft natuurlijk de Trump-campagne, hebben de mensen hoger in de boom, hebben een veel groter probleem. Want de bedoeling is natuurlijk niet van Mueller om een ondergeschikte te straffen als hij de indruk heeft dat er echt iets gebeurd is. Maar om natuurlijk zo hoog mogelijk in de boom te klimmen. De bekentenis van Papadopoulos kan er heel goed toe leiden dat gebeurt. Dus dat hij dat kan gebruiken om de zaak tegen hoger geschikte. En dan zou je in het ultieme geval aan Trump zelf kunnen denken. Maar je kan ook heel goed denken aan mensen daar net onder. Dus bijvoorbeeld ook Manafort of Michael Flynn of Donald Jr. Wie dan ook. Om dat te versterken. Ik denk dat het in tweede instantie is belangrijk om te weten dat hij dus... die bekentenis suggereert dat een klein beetje, dat hij vermoedelijk ook met een wire heeft rondgelopen, met een afluisterapparatuur.
Ja.
Want hij wordt genoemd als, hij is de afgelopen tijd nuttig geweest voor ons onderzoek. En in zulke soort bewoordingen staat het in die bekentenis.
Een proactieve medewerker is die geworden. Hè? Dus dat hij zelf initiatieven neemt, dat hij mensen gaat bellen van, kan ik je even spreken? En dan vermoedelijk afluisterapparatuur bij zich heeft. Ja.
Dat is eigenlijk altijd hoe de FBI werkt, heb ik begrepen. En daar, alles wijst erop dat hij dat de afgelopen tijd heeft gedaan. Hmm. Ja, dan moeten heel veel mensen zich natuurlijk wel zorgen gaan maken. Want dan is er gekletst en dan staan de dingen op band. En het probleem met dat hele Rusland-onderzoek is en blijft natuurlijk... Kijk, fraude kun je over het algemeen nog wel witwassen, kun je over het algemeen nog wel aantonen. Weet je wel, hoe heeft u dat gebouw eigenlijk betaald? Waar is dat horloge van betaald? Mm-hmm. Laat u de bonnetjes eens zien van uw inkomen en wat is er allemaal uitgegaan? Dat is allemaal nog wel aan te tonen. Collusion, zeg maar de samenwerking tussen een campagneteam en een buitenlandse mogendheid, is natuurlijk veel ingewikkelder. Want dat verloopt niet volgens regels, dat gaat niet, dat wordt niet genotuleerd. Ja, dat is allemaal veel ingewikkelder. Dus dat wordt nog een hele lastige zaak om dat rond te krijgen. En als dat gebeurt, zal dat moeten, dankzij dit soort dingen, zwart op wit.
Ja.
Dus mensen die dingen bekennen tegenover bijvoorbeeld die Papadopoulos.
Ja. Ja, in dat verband, dat was nieuws van vanochtend, althans wat mij betreft. Bloomberg meldde dat, geloof ik. Die Russische advocaten, mevrouw Veselnitskaya, waarmee Donald Trump en Paul Manafort en Jared Kushner in juni van 2016 gesproken hebben. Die heeft nu gezegd dat Donald Trump daar wel degelijk heeft gezegd, nou, die sancties tegen Rusland, als wij straks aan de macht zijn, dan kunnen we daar nog wel eens naar kijken. Als jullie belastende informatie over Clinton hebben. Dat liep op niets uit, zegt zij ook uiteindelijk. Maar daarvan wordt nu gezegd, als dat waar is, dan is dat eigenlijk een heel belangrijk stukje in de legpuzzel. Omdat daar blijkt dat er wel degelijk door de Trump-campagne is aangeboden, hè, voor wat hoort wat, quid pro quo. Als jullie dat doen, dan doen wij dat voor jullie. En dat zou het echte bewijs van collusion zijn. Hoe groot is dat nieuws in Amerika op dit moment?
Dat bouwt eigenlijk aan een ouder verhaal. Want die ontmoeting tussen die advocaat en mensen uit het Trump-campagneteam in dat beroemde overleg in Trump Tower in juni 2016. Dat is natuurlijk al lang bekend. En we wisten al de e-mails die heen en weer waren gestuurd, waarin dat eigenlijk al meer of meer het aanbod werd gedaan. En Donald Jr. buitengewoon enthousiast reageerde.
Ja.
Het bevestigt het vermoeden dat we al hadden. We weten natuurlijk niet, goed, hoe betrouwbaar dit is. En ik zie media daarin ook wel een beetje een slag om de arm houden.
Hmm.
Maar die ontmoeting is natuurlijk wel een van de weinige harde zaken die er op dit moment zijn tegen het campagneteam van Trump. Want alles gebeurt nog, alles is shady, alles is nog enigszins vaag. Er is ontzettend veel rook, maar er is nog geen vuur. Deze ontmoeting is wel een beetje de sleutel, denk ik, naar hoe diepgaand was die collusion, die samenwerking. Wie waren daar nou precies bij betrokken en wat is nou precies aangeboden? Want dat weten we eigenlijk ook nog steeds niet.
Nee. Nou zou je kunnen zeggen, als een soort teken dat de grond toch wel behoorlijk heet begint te worden, ook onder de voeten van het Witte Huis. Als je naar Fox News kijkt, dat doe ik ook regelmatig. Als je naar Fox News kijkt, dan hoor je een heel ander verhaal. Daar gaat het eigenlijk alleen maar over Hillary Clinton, die toen ze minister van Buitenlandse Zaken was, toestemming heeft gegeven om een uraniummijn aan de Russen te verkopen. Terwijl ze tegelijkertijd een heleboel geld voor de foundation had gekregen van Russen die aandelen hadden in die uraniummijn. En nou roept Fox News en een aantal Republikeinse politici en het Witte Huis roepen de hele tijd, dat is de echte collusion. Wat zijn ze daaraan doen? Wat gebeurt daar? Is dat een plausibel verhaal?
Nou, in de eerste plaats is het de manier van aanvallen die we kennen van Trump. En waar ik het net over had, het creëren van twee narratieven altijd. Waardoor je als tv-kijker moet kiezen en je eigenlijk in verwarring achterblijft. Wat is er nou eigenlijk waar? En een heleboel mensen eigenlijk de televisie uitzetten en zeggen, nou ja, het zal allemaal wel. Dat is hier ook aan de hand. Dus altijd als, ik herinner me nog heel goed dat debat van vorig jaar, televisiedebat van iets meer dan een jaar geleden, waarin Hillary Clinton hem een puppet noemde, een marionet van Rusland. En het verweer van Trump was, jij bent de puppet. En dat is eigenlijk ook wat je hier ziet. Dat is een heel klassiek verweer van Trump, waarin hij probeert om het exacte verwijt dat hij krijgt. Denk ook bijvoorbeeld aan de aanranding verwijten, hè, die hij ook iets meer dan een jaar geleden kreeg.
Die hij onmiddellijk pareerde. Bill is veel erger. Ja.
Bill is veel erger. Bill is de echte verkrachter. En dat is een klassiek antwoord van Trump, waarin hij zichzelf vrijpleit door naar een ander te wijzen. Dat is deels ook hier aan de hand. Dit Uranium One verhaal is niet nieuw. Het staat al, het staat in een boek van Peter Schweitzer, dat heet Clinton Cash. Dat is verscheen, geloof iets meer dan 2 jaar geleden.
Yeah.
En kreeg heel veel aandacht, ook juist in de traditionele media. Ondanks dat het uit de hoek van Steve Bannon kwam. Kreeg het behoorlijk veel, vrij veel ja, lovende pers, ook in de New York Times bijvoorbeeld, veel aandacht.
Ja.
Dit verhaal, het is een beetje vaag wat er nou precies van waar is en niet. Dat blijft een beetje onduidelijk. Factcheckers van PolitiFact en NPR zag ik hebben de belangrijkste bewering, namelijk dat zij dus ten eerste de uranium heeft verkocht. En in de tweede plaats dat eigenlijk ja, daar meer of meer geld mee inde door vervolgens 145 miljoen naar de Clinton Foundation te laten gaan. Dat verwijt lijkt slecht tot heel slecht onderbouwd. Maar dat maakt niet zo heel erg veel uit. Het is een verhaal waar de conservatieve pers op dit moment heel erg mee kan losgaan. Elke avond als je naar Hannity kijkt op Fox News.
Belangrijke talkshow op Fox News, ja.
Ja, zeker. En eigenlijk ook de spreekbuis van Trump op dit moment. Als je naar Hannity kijkt, ja, dan is dit het onderwerp. En het geeft ook Trump-kampen de kans om het onderwerp te veranderen. Ja. Waardoor de conservatieve pers het eigenlijk niet over dit Rusland-schandaal hoeft te hebben.
Ja. Maar er zit nog een lelijker addertje onder het gras, lees ik dan. En dat is ook een beetje wat de Republikeinen in het huis op dit moment aan het proberen zijn. Want ten tijde van die uraniumdeal liep er een corruptieonderzoek van de FBI naar dat Russische geld. Het is allemaal te ingewikkeld om helemaal in detail uit te leggen. Maar in ieder geval, dat onderzoek vond toen plaats onder leiding van Robert Mueller, nu de special counsel, toen het hoofd van de FBI. En de strategie zou dan zijn van ja, Mueller moeten we natuurlijk niet ontslaan. Dat zou heel onverstandig zijn. Maar als er nou een onderzoek van het congres wordt gestart naar die hele periode en ook naar hoe de FBI toen heeft geopereerd en of ze wisten van de corruptie en hoe dat dan zich verbond met die uraniumdeal enzovoort, dan is Robert Mueller dus zelf onderdeel van een onderzoek, want hij was toen hoofd van de FBI. En dan zou hij eigenlijk moeten terugtreden als special counsel. Is dat een strategie die kan werken?
Ja, misschien. Ik weet niet of het zo diep gaat, hoor. Het is wel hogeschooltactiek.
Nou ja, House of Cards is dan wel afgelopen, maar...
ja, ik krijg altijd de indruk als Trump Mueller wil ontslaan dat hij dat gewoon via Rod Rosenstein, de plaatsvervangend minister van Justitie, gewoon doet. Dus ik vraag me af of hij zo'n ingewikkeld scheme, zeg maar, nodig heeft om dit te doen. Ik denk eerlijk gezegd niet dat het daarmee te maken heeft. Ja. Maar ik heb de theorie ook gelezen. Maar kijk, dat gaat ervan uit dat Trump eigenlijk op dit moment Mueller niet zou durven ontslaan. Terwijl hij weet dat het onderzoek dichterbij komt.
Ja.
Ik vermoed zelf nog altijd dat hij niet zal aarzelen om Mueller te ontslaan. Als hij met name dichterbij die vastgoedwereld van Trump en de familie Kushner komt in New York.
Ja.
Omdat we dan, dan zitten we op levensgevaarlijk terrein voor de president. En ik kan me niet voorstellen dat hij denkt, ja, dit straalt slecht op mij af. Ik krijg een slechte pers in de New York Times. Laat ik het maar niet doen. Natuurlijk is het ongekend en hebben we dan een enorme constitutionele crisis à la Watergate, Nixon toen hetzelfde gebeurde. Maar ik kan me eigenlijk niet voorstellen dat hij zal aarzelen om dat te doen, Trump kennende.
Goed, als het nou zo is dat in Amerika iedereen op dit moment helemaal moe wordt van alle verhalen die elkaar tegenspreken enzovoort, en de Republikeinen, of in ieder geval Fox News, probeert het verhaal voortdurend van Trump naar Clinton te verleggen. Hoe erg is het dan dat precies in die week dat al dat nieuws over dat Rusland-onderzoek naar buiten komt, er ook een boek is van Donna Brazile, een tijdje partijvoorzitter geweest in de zomer van 2016, voor en na de conventie, die in dat boek zegt, ja, wat zegt ze eigenlijk precies, Guus?
Ja, nou, het boek komt vandaag uit. Ik ben natuurlijk heel benieuwd. Ik ga het meteen lezen. Het heeft al een voorpublicatie in Politico gestaan.
Ja.
Je slaat echt stijl achterover van wat je daar leest. Ik herinner me nog heel goed die democratische conventie van vorig jaar. Vlak daarvoor, ik geloof een dag of twee daarvoor, kwamen die gehackte e-mails naar buiten. Die WikiLeaks had gehackt van de Democraten. Volgens de inlichtingdiensten, dus met Russische hulp, zeg ik even tussen haakjes erbij. Maar in ieder geval, daaruit bleek dat uit die mails onder meer dat Hillary Clinton toch wel duidelijk de voorkeur had van het partijbureau.
Ja.
Hoe ver die hulp ging, wisten we niet precies. Maar wel duidelijk was dat Bernie Sanders werd gezien als een curiosum en niet als een serieuze presidentskandidaat.
Mm-hmm.
Dat heeft het de kop gekost aan Debbie Wasserman Schultz, toen de partijvoorzitter. Ja. En toen kwam die Donna Brazile, weet ik nog, op die conventievloer. En zij probeerde toen de troepen te verenigen. En zij probeerde de stemming nog een beetje te redden. Zij probeerde Hillary Clinton op het zadel te krijgen zonder al te veel boelgeroep. Mm-hmm. Dat was toen een beetje haar rol in die dagen in Philadelphia. En nu ik dit lees, wat zij onder meer zegt, is hoe dramatisch die Clinton-campagne was in het beïnvloeden van het partijbureau. Ze zagen eigenlijk het partijbureau als een vehikel van de campagne. Ook financieel. Zij wilde gewoon dat geld hebben, daar kwam het op neer. Mm. En zij wilde ook invloed in wie er werd aangesteld, wie er over de communicatie ging, wie er over de boodschap ging, enzovoort. Dat stoorde haar enorm. Ze zei op een meer van, ik ben niet Patsy de Slaaf, onder verwijzing naar de film 12 Years a Slave. Uh-huh. Hele heftige uitspraak.
Ja.
Nou ja, en ik wou nog zeggen, het belangrijkste komt nog eigenlijk.
Ja, vertel.
Nou ja, want dat is dat zij dus in september vorig jaar, in 2016, toen Hillary Clinton een soort van blackout kreeg op de 11 september herdenking en eigenlijk plat ging. En er heel veel speculaties waren over haar gezondheid. Dat ze dus nu schrijft, ik wilde Hillary eigenlijk vervangen door Joe Biden en Cory Booker. Als een soort van, om de boel nog een beetje te redden. Ja, dat is los van de vraag, is dat waar of niet? Ze had het helemaal niet kunnen doen overigens als voorzitter. Zegt het natuurlijk wel iets over hoe er over Hillary Clinton gedacht werd. En dit is natuurlijk dramatisch voor de eenheid in die partij.
Ja, nou ja, dat vond jij heel opvallend. Wat ik heel opvallend vond ook, was dat ze op een gegeven moment echt een bewijs vindt. Namelijk gewoon een getekende overeenkomst tussen de Clinton-campagne en de partij. Het verhaal is, Obama had de partijen nogal deplorabele financiële toestand achtergelaten. Te weinig aan fondsenwerving gedaan. De Clintons hebben dat gat gevuld en hebben daarmee het recht gekocht, wat jij net zei, om eigenlijk die hele partij te beheersen. En dat staat zwart op wit. Zij vindt op een gegeven moment dat document waarin gewoon die afspraak wordt gemaakt, dat de campagne mag bepalen wie er aangesteld wordt, hoe het geld verdeeld wordt, enzovoort, enzovoort. En dan zegt ze, daarmee had ik het bewijs gevonden. En dan beschrijft ze heel emotioneel hoe ze eerst een kaarsje gaat branden en daarna een gospelplaatje opzet om in de stemming te komen voordat ze Bernie Sanders durft te bellen. Met de boodschap van Bernie, ik had je dit nooit willen hoeven vertellen, maar ik heb het bewijs gevonden. Waarmee ze eigenlijk zegt, ik heb het bewijs gevonden dat die campagne helemaal rigged was, zoals dat heet, helemaal vervalst was in het voordeel van Clinton. Zo kwam het allemaal naar buiten vorige week in de pers, naar aanleiding van haar eigen hoofdstuk uit het boek. En twee dagen later zegt ze, nee, dat bewijs heb ik helemaal niet gevonden. Wat gebeurt daar nou eigenlijk? Is ze teruggefloten of...
Ja, onbegrijpelijk vind ik. Dat begrijp ik ook werkelijk niets van. Ze is ook teruggekrabbeld op die uitspraak die ze doet. Dat ze Hillary wilde vervangen door Joe Biden. Dat klopt ook niet helemaal. Dat is ongelooflijk vaag. Wat je van deze dame kan zeggen, zoals een democraat vorige week tegen me zei, van het enige wat ze nu doet is eigenlijk de Democratische Partij verenigen. Maar dan alleen tegen haarzelf. Dat is natuurlijk een beetje flauwig, want zij lijkt inderdaad een beetje uit de losse pols te hebben geschoten en een soort van een straatje willen schoonvegen, misschien nog wat geld willen verdienen met een soort van tell-all boek, want die zijn heel lucratief altijd, van die boeken van ik vertel nu echt hoe het is gegaan in de campagne. Daar zit natuurlijk wel iets in, maar tegelijkertijd, en dan kijk ik even naar bijvoorbeeld wat Elizabeth Warren de afgelopen week zei. Zelfs zij,
invloedrijke senator
uit Massachusetts, zeer en vaak genoemd als mogelijke presidentskandidaat, populair in de basis van de partij, die zei, als ik dit allemaal zie, kom je ook eigenlijk niet aan de conclusie dat het spel toch gemanipuleerd was in het voordeel van Hillary Clinton. Dus er is veel meer aan de hand dan deze dame die inderdaad zich heel ongenuanceerd en merkwaardig uit. Het duidt wel degelijk op dat er heel veel mis is in die partij. En het is heel makkelijk om nu van die Donna Brazile een soort van clown te maken die het allemaal niks van begrepen heeft. Maar er is natuurlijk veel meer aan de hand. En de Hillary-campagne heeft nog heel veel uit te leggen.
Ja. Oké, als we dit beeld, wat we de afgelopen 24 minuten geschetst hebben, van al die verhalen die tegen elkaar ingaan en dan weer herroepen worden. En Als we naar het land kijken, een jaar na de verkiezing van Donald Trump, wat zie je dan, Guus?
Ja, het interessante vind ik is hoe weinig ook energie er op dit moment zit in die tegenbeweging die zich tegen Trump richt. Het is de meest impopulaire kandidaat in zijn eerste jaar die we in eeuwen hebben gehad. En desalniettemin lijken de democraten en in meer brede zin een soort van progressief momentum lijkt helemaal niet van de grond te komen. En het lijkt wel alsof ze niet een boodschap hebben waarachter ze zichzelf kunnen verenigen, behalve hun haat tegen Trump. Het lijkt wel alsof ze lam geslagen zijn, alsof er eigenlijk niets, niets kan gebeuren dat ze uit dat dal trekt. Ik vind dat echt onbegrijpelijk. En aan de andere kant heb je dus een president die een eigen aanhang heeft die klein is en ook langzaam afkalft. En daartussenin zit een hele grote groep kiezers die het ook allemaal niet weet. Dus ik vind het land echt politiek heel stuurloos op dit moment. En heel erg, het lijkt wel alsof niemand in dat gat wil springen. Je zou bijna denken, de tijd is echt heel erg rijp voor een nieuw soort Obama-moment.
Ja.
Maar die Obama is er helemaal niet. Dus er is niemand die op dit moment die rol op zich kan nemen. Ik zit heel vaak die lijstjes af te gaan in de Democratische Partij. En dan denk ik, ja, dit is wel een aardige senator, deze heeft wel eens wat zinnigs gezegd, deze zou het wel eens kunnen misschien. Maar geen van allen heeft die Obama-energie die dat wel al had vanaf 2004 tot 2008. Dus ja, op dit moment vind ik stuurloos wel het beste woord om dit land mee te omschrijven.
Ja. Tot slot, want waar het eigenlijk allemaal vorige week over had moeten gaan, als het aan de regering Trump had gelegen, was het grote nieuwe belastingplan. waar de Republikeinen eigenlijk voor op de wereld zijn, zal ik maar zeggen, om de belastingen te hervormen. Dat is hun allerbelangrijkste punt van de afgelopen 20, 30 jaar. Het is een heel ingewikkeld plan. De meeste economen die ik erover gelezen heb zeggen, het is een cadeautje voor het grote bedrijfsleven en de superrijken ten koste van het overgrote deel van de Amerikanen. Daar is vast wel wat aan te nuanceren, maar dat is wel het algemene beeld. Is dat dan iets waar de Republikeinen in zo'n politiek klimaat mee weg kunnen komen? Is dat dan iets waar ze kiezers achter kunnen krijgen? Of is dat juist een kans voor de Democraten? En hoe zie jij dat zich gaat ontwikkelen de komende weken?
Als zij erin slagen om, vorige week zijn eigenlijk die eerste stapjes gezet, hè, waarin Trump optrad met de Republikeinen in het Huis van Afgevaardigden en eigenlijk ze wapperden met een soort kaartje, met een soort briefje, waarbij ze zeiden van alles, het hele belastingplan van de toekomst zal op zo'n briefje passen. Allemaal toekomstmuziek natuurlijk. Maar ik moet wel zeggen, als zij erin slagen, wat ik niet denk overigens, maar als zij erin slagen om belastingverlagingen door te voeren, dan denk ik even terug aan de Bush tax cuts van meer dan 10 jaar geleden.
Ja.
Die waren zo populair dat Obama ze heeft moeten verlengen, omdat Amerikanen ze wel degelijk zagen zitten.
Ja.
Terwijl ze
de Amerikaanse begroting duurzaam ontwricht hebben.
Nee, natuurlijk. Ja. Nee, natuurlijk. Maar zo werkt de Amerikaanse politiek. Dat is natuurlijk altijd korte termijn en effectbejag. Maar goed, als zij erin slagen om dat ook te communiceren en om daar een soort eerste grote beleidsverandering mee te maken die in de Trump-jaren is begonnen, want we hebben nog eigenlijk niks gezien, nog niks substantieels in ieder geval, ja, dan kan dat best wel best wel zwaar wegen. Amerikanen houden, zeker Republikeinse kiezers, houden niet van belasting betalen. En als zij erin slagen om die om een belastingverlaging die met name bedrijven en rijken natuurlijk bevoordeelt. Maar goed, als zij erin slagen om dat door te drukken, ja, dan hebben ze wel iets te vertellen. Natuurlijk straks bij de midterms van 2018.
Ja,
maar zover is het echt nog lang niet, hoor.
Want ik denk niet dat het ze gaat lukken.
Nee, belastingen zijn zo verschrikkelijk ingewikkeld. En als je aan één touwtje trekt, dan stort het ergens in. Het is een soort 3D-Mikado. Of ik probeer een goede metafoor te verzinnen.
Ja.
Maar het is vrijwel onmogelijk om dat te doen. Het gaat, en een heleboel presidenten hebben hun tanden er echt al heel erg op stuk gebeten. Meestal eindigt het in een soort van symbolische maatregelen. En dat zie ik op dit moment, meer zie ik op dit moment niet gebeuren. Overigens verbazen me dat ook de Democraten, Obama heeft ook heel lang belastingverlagingen gepromoot, en dan met name voor de middenklasse. Die zijn heel stil op dit onderwerp op dit moment. Ik zou zeggen van, hier ligt natuurlijk een gouden kans om met je eigen belastingplan te komen. Maar dat doen ze ook niet.
Nee. Guus, ons bereikte vorige week buitengewoon treurige nieuws, althans voor ons. Maar buitengewoon blijde nieuws voor jou dat je chef van de Haagse politieke redactie wordt van de NRC volgend jaar in de zomer, hè?
Ja, zo is dat.
Waarmee ik terug moet komen op mijn keiharde belofte van de vorige keer. Namelijk dat we tot de midtermverkiezingen door zouden gaan met deze podcast.
Maar, er was al een luisteraar die het een Trumpiaanse belofte noemde, inderdaad.
Ja, ik deins nergens voor terug. Maar ik beloof hierbij net zo keihard dat we doorgaan tot de allerlaatste dag dat jij in Amerika bent.
Tot mijn laatste snik, hoor.
Oké, dankjewel.